Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar het relaas van Ruud. Het is een verhaal over grenzen verleggen. Voor veel mensen hoeven dat geen spectaculaire zaken te zijn, dingen die ze doen om grenzen te verleggen. Maar pas op, eens je de smaak te pakken krijgt, dan brengt dat jou op plaatsen waar je dacht dat je nooit ging komen.
Ik stond in de keuken. Het was een zaterdag in oktober 2014. En het was al na de middag, dat weet ik, omdat mijn oudste zoon Joachim juist naar beneden kwam om te ontbijten. En terwijl hij zo zijn cornflakes neemt, zegt hij zo: "Ah, mama, zeg, hoe is het met je schrijven?" Je moet weten, schrijven was mijn hobby. Ik vond dat super tof. Ik genoot er echt van te schrijven. En eerlijk gezegd had ik daar ook al wel een klein beetje een succesje mee gehad. Ik had een prijs gewonnen. En sindsdien was dat eigenlijk heel slecht verlopen met dat schrijven. Want elke keer als ik iets schreef, dacht ik van nee, dat is zeker geen prijs waard. Dus ik schrapte meer dan dat ik schreef. En dat was zo frustrerend. Dat was echt stress. En in plaats van dat plezant was, nee, werd ik heel kwaad en ambetant van mijn eigen. Dus ik zeg: "Joachim, dat is wel grappig dat je dat nu net vraagt aan mij, want eigenlijk heb ik nu besloten van te stoppen met schrijven." En Joachim zegt: "Maar allee, mama, dat snap ik niet. Jij doet dat zo graag. Allee, dat kan toch niet dat jij nu gaat stoppen, maar weet je wat uw probleem is?" En als uw 18-jarige zoiets zegt, dan kun je beter even uw oren spitsen. "Uw probleem, hè, mama, dat is dat jij veel te weinig beleeft. Jij blijft altijd in datzelfde cirkeltje van mensen en belevenissen en activiteiten. Ja, je moet er eens uitkomen, hè? Je moet je comfortzone uitbreiden. Doe eens iets dat je nog nooit hebt gedaan. Weet je wat? Ga de Mont Blanc beklimmen." En ik dacht, dat is eigenlijk wel een keitof idee. Nee, die Mont Blanc, dat vond ik te hoog gegrepen, hè? Maar ik dacht zo dat concept van, je comfortzone uitbreiden, ik vond dat super tof. Dus ik zeg: "Ja, Joachim, maar mag dat dan ook een heuveltje zijn?" Die was al lang niet meer aan het luisteren. Die zat op zijn iPad, die zat in een andere wereld. Maar ja, ik dacht, ik kan dat doen, hè. Ik kan zoiets iets zoeken, zoiets dat ik nog nooit heb gedaan. Ik ga op zoek naar een uitdagend heuveltje. En dat klinkt nu wel als het begin van een softporno-verhaal. Dat gaat het niet worden. Sorry als ik u teleurstel. Maar goed, ik dacht, ik moet iets vinden. Dus ik op Facebook, hè, want we vinden alles. Ik lanceer daar een oproep. Licht ontregelende activiteit gezocht. Tips iemand? En in nood leer de weg de vrienden kennen. Die zitten niet op Facebook. Ik zal het u nu al zeggen, die zitten niet op Facebook. Ik kreeg heel veel reactie, dat wel. Maar iedereen wou mij kei ver wegsturen. Wou mij keihard toen afzien. En wou mij ook op superhoge kosten jagen. Ja, wat waren zoal de suggesties? Yoga doen in India. Gaan fotograferen in zo'n super ijskoud gebied, ergens in Noorwegen, Spitsbergen of zo, ik weet het al niet meer. Iemand stelde voor: "Doe eens mee aan de Mudmasters Race." Ik ben dat wel gaan opzoeken. Dat is dus kei vuil worden, keihard afzien en het is norduur ook. Dus afijn, dat het wel allemaal samen. Maar dan was er toch iemand en die zei van, ah, oh, weet je waar, Ruud, ga eens liften. Ja, dat klinkt nu kei belachelijk, hè. Ik was toen ook al ouder dan 40. Ik had nog nooit gelift. Ik geef dat toe. Ik had nog nooit gelift, want het was mijn overtuiging. Als je als vrouw gaat liften, je eindigt gegarandeerd verkracht en vermoord in een greppel. Dat is zo. Maar, dat moet ik nu ook wel toegeven, ondertussen had ik toch al een paar vriendinnen, kende ik wel wat vrouwen, die hadden gelift en die leefden nog. Dus ik wist, het is mogelijk. Maar ja, zo alleen gaan liften. Dus ik zei tegen die vriendin, ik doe dat als jij meegaat. Die vond dat geen probleem, die had al keiveel gelift. Dus ja, we gingen dat doen. En ik heb mij er keigoed op voorbereid. De avond ervoor heb ik gezonde muffins gebakken. Dat is heel belangrijk, want als je gaat liften, dan staat er zo op plaatsen waar dat er geen winkeltjes in de buurt zijn meestal. En als ik honger krijg, sorry, maar dan is de fun er wel af. Gezonde muffins, check. En dan hadden we ook zo gezegd, oké, naar waar willen we gaan? Ah ja, de zee. Dat is tof. Dus ik maak een kartonnetje, zee, want je moet zoiets hebben om te laten zien waar dat je wilt gaan, hè. Maar dan hadden we ook gezegd, ja, eigenlijk maakt het zo niet uit. Het mag ver zijn ook. Dus ik had ook een kartonnetje ver. En ik vond dat dan plezant om zo naast de in te gaan staan. Met onze kartonnetjes. Dus wij staan daar op de oprit, daar aan de ring in Antwerpen. En, echt waar, nog geen 5 minuten of er stopt een auto met een redelijk jonge man. Een heel toffe man die ons meeneemt naar Gent. We hadden een heel toffe babbel en ik heb die om te bedanken ook een muffin gegeven. Want ja, ik had dat toch dan precies niet zo direct nodig. We stappen uit in Gent en ja, dat vonden we dan nog iets te dichtbij. Dus we wouden nog verder, dus wij terugliften. Nog geen 2 minuten en er stopte weer een auto. Echt. En deze keer was dat zo wel een oudere man. Maar een kei sympathieke man. Zo dat een klein schattig hondje op de achterbank liggen. En die reed naar Diksmuiden, want er woonde zijn vriendin. Zelf was hem van Hasselt. En wij zitten in die auto en zeggen, ja, neem ons maar mee naar Diksmuiden, daar zijn we nog niet geweest. En die vertelt onderweg gewoon heel zijn levensverhaal aan ons. Totale vreemde wij, hè? Maar die begint te vertellen. En het was zo'n aangrijpend, meeslepend verhaal. En op het einde zegt hij dan ook nog, ja, deze heb ik eigenlijk nog aan niemand verteld. Wij kei ontroerd ook nog. Dus dat was echt een keischoon ervaring. En wij zijn dan in Diksmuiden aangekomen en we hebben er een hele toffe dag beleefd. We hebben er papegaaien gedronken. Dat is een bier. En de dodengang bezocht in de toren. Allee, het was super tof. En dan s'avonds zijn we wel met een trein terug naar huis gekomen. Want liften in donker, dat is echt gevaarlijk. Maar ja, dat was dus kei tof. Ik dacht, ja, die comfortzone, laat maar komen. Hè. En ik ging zo nog op zoek naar van alles anders om te doen. En ik heb zo wat kleinere en wat grotere dingen gedaan. Ik ben onder andere wel yoga gestart, maar in Berchem. Dat is met de fiets iets gemakkelijker te bereiken. En ik dacht, ja, als ik nu mijn lijf al wat leniger maak, wie weet wat doet dat met mijn hoofd, met mijn brein en mijn comfortzone. Dus ik dacht, dat is ook al een goede move. En dan heb ik... Ja, ik had dus allerlei oproepen gedaan en ineens kreeg ik van een vriendin een folderje toegemaild van een cursus die ging starten. Improvisatietheater. Ik dacht, ze had erbij gezegd, zeg Ruud, is dat niks voor u? En ik dacht, dat is totaal niks voor mij. En daarmee dat ik mij ingeschreven heb. Ja, ja, het ging over die kleine stretch die ik ging doen. Hè. Dus ik schrijf mij in voor de improvisatietraining en dat was eigenlijk super. Plezant. Je moet je dat voorstellen, dat je zo, hè, die trainingen, dat begint zo met opwarmingsoefeningen. En dat is zoals bij de scouts. Dat zijn hele leuke spelletjes en heel absurd en plezant. En, allee, het is niet zo vies als bij de scouts. Je wordt er niet zo vuil van, maar allee, toch fysiek. En ja, dat was ook een hele toffe groep waar ik in terecht ben gekomen. En dat werd echt zo een vriendengroepje. En we noemden ons de Marcel. Waarbij die, toen ik mij inschreef, was er al één ding dat ik op voorhand had voorgenomen. Dat ga ik nooit doen. Jamais de ma vie dat ik dat ga doen. En dat was dat er op het einde van die trainingreeks een toommoment kwam. Wat zo'n toommoment inhoudt? Zo'n toommoment is dat je op een podium gaat staan en voor een publiek gaat improviseren. Ja, dat is de hel, hè? Dat is verschrikkelijk. Dat was dus niks voor mij. Dus ik had al gedacht van nee, dat hang ik niet om. Maar ja, hoe gaat dat dan? Je zit in zo'n groepje, je zit zo hè, die impro samen te doen. En dat toommoment komt eraan en die mensen, die vrienden ondertussen, die zeggen maar allee Ruud, je kunt ons toch niet in de steek laten. Wij hebben deze traject samen begonnen, we moeten dat samen afmaken. Allee, doe toch mee, dat gaat toch niet. En ik dacht, ja, eigenlijk hebben ze ook wel gelijk. Dus ja, ik mee het podium op. Mijn ergste nachtmerrie, hè. Want dat was exact wat ik mij ervan had voorgesteld. Het begon eigenlijk al met de eerste oefening en dat heette heel toepasselijk de freeze. En iedereen van mijn groep die sprong op dat podium, die begonnen van alles te doen, te zeggen, te bewegen. Dat ging ik weet niet hoe vlot, die waren keigevat, die waren grappig. Heel het publiek lachte en ik stond opzij en ik keek en ik dacht, die zijn keigoed, die kunnen dat echt, die zijn... Die zijn goed en... Oh nee, nee, nee. Nee, dat durf ik niet. Nee, ik kon niet meer bewegen. En ik dacht van, oh nee, ik kan dat niet, ik durf dat niet. Wat moet ik doen? En dan, op een gegeven moment, moet er iemand mij toch een duw gegeven hebben. Want ik sta plots in het midden van dat podium, onder de spotlights. Ja, en zo voelde ik mij eigenlijk ook heel bespottelijk. Maar ik ben beginnen bewegen. Ik ben iets beginnen doen. En ja, dat ging wel. Allee, op den duur, ik was bezig. En toen op een bepaald moment, dat wil ik ook wel even vertellen, op een bepaald moment ben ik als een depressieve hond over het podium gekropen. Dat klinkt misschien wel een beetje raar nu, maar de scène had dat nodig. Hè? De scène had dat nodig. En terwijl ik zo kroop, hoorde ik de zaal lachen. Maar ja, ik keek naar de grond, dus ik kon niet zien met wat dat ze aan het lachen waren. Maar ik dacht dan wel, oh, dat is precies met mij dat ze aan het lachen zijn. Ze vinden dat precies wel grappig. Vond dat zelf helemaal niet, maar goed. Allee, dat gaf mij dan wel wat moed om verder te doen. En zelfs na dat optreden is er iemand tegen mij komen zeggen van... Zeg, dat van die depressieve hond, dat vond ik keigoed geacteerd. En ik dacht, ja, nee, dat was niet geacteerd. Hè. Dat is gewoon letterlijk uitgebeeld hoe ik mij op die moment voelde. Ja. Maar het was een succes. En dat succes smaakte naar meer. Ik dacht, ja, deze moet ik blijven doen, want het kan alleen maar beter worden. En ja, het moet toch zijn dat de roes van dat succes een beetje naar mijn hoofd is gestegen. Want het volgende dat ik toen heb gedaan... is mij ingeschreven voor een nieuwe reeks van De Mol. En voor de mensen die dat niet kennen, De Mol, dat is een tv-programma waar dat 10 mensen die elkaar niet kennen naar een ver land worden gestuurd en samen opdrachten moeten uitvoeren om geld te verdienen. Maar één van hen is een saboteur. Één van hen is De Mol, die gaat tegenwerken. En het is de zaak om die mol te ontmaskeren. In elke aflevering vliegt er iemand uit het programma, degene die het minste weet over de mol. Dus ik vond dat mega grappig dat ik mijn eigen zou inschrijven voor de mol. Dat is gewoon de mop van de eeuw. En gewoon het inschrijven zelf was al een redelijke stretch voor mijn comfortzone. Dus ik schrijf mij in, dat was zo online op een website, een hele lange vragenlijst. En dan ook een filmpje moest je maken waar je dan... in zicht waarom dat je mee wilt doen. Hè. Dus ik zo een filmpje van... Ja, ik ben uit mijn comfortzone aan het komen. Ik ben al maar dik smuiden gelift. En, enfin, ik dacht... ja, wat moest ik anders zeggen? En ik ben dat daarna ook aan al mijn vrienden gaan vertellen. Ik ben ook gaan zeggen van... Zeg, weet wat? Aan niemand zeggen, hè. Maar ik heb mij ingeschreven voor de mol. En kreeg dan de reactie waar ik op hoopte, wauw, ja, toch niet zeker? Ja. Okay. Dus ja, ik dacht, dat is een goeie mop, hè. En toen kwam de clue. Ik kreeg een paar weken later een mail. En in die mail stond, dat was een mail van Woestijnvis. Ah, wij willen u uitnodigen voor een auditie. Oh, dat was een verrassing. Ja, ik dacht, ja, oké, dat is wel interessant. Dat is weer een nieuwe wereld. Zo is auditie doen, dat lijkt me wel eens boeiend. En ja, dat is zeker uit mijn comfortzone. Dat ken ik nog niet, dus ik zal dat wel doen. De Mark, mijn man, ondertussen zegt, Ruud, je weet toch wel zo'n auditie? Allee, het was een goeie grap, maar er zit misschien een mogelijkheid in dat ze u gaan selecteren. Wat ga je dan doen? Zeg, Mark, dat gaat niet gebeuren. Maar ja, als je A zegt, moet je B zeggen. Dus eventueel zal ik dan wel meedoen. Maar ja. Goed, ik word uitgenodigd voor die auditie. Ik heb een gesprek met Kelly en Gunther D., die van Studio Brussel. En die vragen mij ook van, zeg, tegen wie heb je eigenlijk... wie weet er allemaal dat je u hebt ingeschreven? Ik zeg, ja, iedereen. ja, misschien toch een beetje discreter zijn erover. Ik zeg, ja, geen probleem, ik doe een heel babbel. En als ik heel zenuwachtig ben of heel enthousiast ben, begin ik redelijk te ratelen. Dat was toen ook niet anders. Dus op het einde van het gesprek heb ik u in de hand geschud. Ik heb gezegd van, zeg, veel succes met jullie programma. Gaan zeker kijken. Ik ging naar huis. 2 weken later kreeg ik terug een mail. Wilde nog eens komen? Ja, oké, ik zal dan maar gaan. Deze grapje duurt nu wel lang, maar goed, ik blijf meedoen. Ik blijf gaan. Tweede gesprek gehad. En toen gaven ze mee van, weet je waar, Ruud? Deze was nu het laatste gesprek. Er is op die vrijdag in september gaan wij u opbellen en gaan wij zeggen of dat je mee mocht of niet. Oké, die vrijdag komt eraan. Ja, je kunt je wel voorstellen hè, hoe dat gaat. Je gaat werken. Je denkt van, en ze bellen niet. Want natuurlijk gaan die eerst bellen naar de mensen die mee mogen. Zo gaat dat. Eerst het goede nieuws en dan nog armpjes. De mensen die thuis blijven, die worden dan ook verwittigd. Dus ik ging zo na het werk naar huis. Ik reed met mijn auto. Ik moest stoppen aan het licht, niet zo ver van waar ik woon. En ik kijk opzij en ik zie daar een affiche hangen. En dat is een affiche van een tentoonstelling die toen in Antwerpen plaatsvond. En dat had 1 groot woord op die affiche, de naam van de tentoonstelling. En die naam was Uitverkoren. En ik kijk ernaar en denk van, dat is nou wel heel grappig. Dat zou nu wel heel toevallig zijn. Dus ik rij verder, een paar meter verder. Ik parkeer mij, ik krijg telefoon van Kelly die zegt, hey Ruud, we hebben goed nieuws, je mocht mee. Ja, ik was even stil. Ja, ik wist even niet zeggen. Ik denk dat ik uiteindelijk wel B heb gezegd. Dat kwam er wel uit van, oeh, ja. Tof. Ja, ik ga dus mee. Allee, ik was juist in Diksmuiden geweest. Ja. Dus ik mocht mee, ik wist niet naar waar, dat wist ik pas op de luchthaven zelf. Bleek dus Argentinië te zijn. En ja, dat verhaal ging erachter, dat is een heel verhaal, dat ga ik vanavond ook niet doen. Maar er is wel een belangrijk moment ook dat daar gebeurd is. En ja, ik was dus wel de eerste afvaller, ik was de eerste die terug naar huis mocht gaan. Dus hoe gaat dat dan? Je moet vragen invullen over de mol. En je komt dan voor een scherm te zitten, dat je een groen of een rood scherm krijgt. En als het rood is, ja, dan mag je gaan. Dus effectief, ik kreeg dat scherm. En eigenlijk vond ik dat helemaal niet plezant. En ik wou eigenlijk een beetje beginnen huilen. En zo teleurgesteld. Maar, grote meid, ik blijf flink. Want je mocht eigenlijk daar ook geen afscheid meer nemen. Alleen Gilles de Koster begeleidt u naar de uitgang. En doe nog even een babbeltje. Ja, spijtig dat ik er nu uit lig. Ik wens alle kandidaten nog veel succes. Allee, zo echt zo'n hele flinke babbel van dat je groot houdt. Dus ze zetten mij in een auto. Ik denk van, ja, nu gaan we naar huis, hè. Ineens gaan die knopjes naar beneden in die auto. Ik zit helemaal alleen in die auto. En er springt zo'n iPad op. En op die iPad wordt een filmpje afgespeeld van Gilles de Koster. Die zegt, Ruud, je krijgt nog een kans om terug te komen in het spel. Er is nog een opdracht waar je geld mee kunt verdienen, maar je moet de mensen die nu nog in het huis zitten overtuigen van u te helpen. En Ze moeten u helpen om de nummerplaat van de auto te raden waar je in zit. En als dat niet lukt binnen het uur, dan ontploft er een verfbom. Ja. Nu moet je weten, op het moment dat ik daar in die auto zit, is het al 2 uur 's nachts. Ik ben wakker van 5 uur de vorige nacht. En eigenlijk had ik die nacht al niet veel geslapen, want we waren met een aantal mensen redelijk ziek geworden. Dat waren dramatische toestanden, dat kan ik u wel verzekeren. Dus echt tiptop voelden wij ons niet. We hadden een proef gedaan waar dat wij geblinddoekt opgehezen werden en aan een brug hingen. Ik was daar echt kei onhandig opgehangen en ik heb er geventileerd. Ik voelde mij stikken. Allee, dat was ook niet tiptop verlopen. Dan die spanning, echt wel een psychologische spanning van, ga ik afvallen, ga ik blijven, wat gaat er gebeuren? Dat echt waar, ik kan je niet voorstellen wat dat met een mens doet. Dus ik zat daar op dat moment in de auto, ik had mij dan ook nog eens kei flink en groot gehouden en eigenlijk, ik was zo moe, zo kapot, ik wou gewoon naar huis. Ik had ook schrik van die bom uiteraard. Dus ik wou eigenlijk gewoon zeggen, nee. Laat het maar zo. Geen geld. Stuurt mij gewoon naar huis. En ik was aan het crashen. Ik was aan het panikeren. Ik zag het echt niet meer zitten. Maar toen is er iets raar gebeurd eigenlijk. Ik ben op een bepaalde manier, heb ik mezelf omdubbeld. Enerzijds was ik dat crashende, panikerende, ja, angstige Rutje. En langs de andere kant was ik ook ineens heel helder, heel rationeel. Oké, we zijn hier een tv-programma aan het maken. Die mensen hebben dat al kei veel maanden op voorhand zitten voorbereiden. Die rekenen nu op u om toch een beetje zinnige dingen te zeggen, een beetje beeldmateriaal te leveren dat ze kunnen uitzenden. Dus doe nu uw best. Je zult wel ergens geraken. Ik heb mijn best gedaan en die bom is wel ontploft, recht in mijn gezicht. Dus ja, ik naar huis. Enfin, ze hebben mij eerst nog wat in die auto laten zitten. Maar een kwartier mocht ik dan eindelijk uitstappen. Ja, dat heeft met camerastandpunten en zo te maken. En ik, druipend van de verf, werd ik ontmanteld. Want je hebt micro's en zo aan. Dus ik sta er zo te druipen en te ontmantelen. En dan hebben ze mij nog geïnterviewd voor een filmpje voor achter de schermen op de website te zitten. En ik ratelen, want je kunt de stress op dat moment wel voorstellen. Ik ratelen van, ja, nu weet ik helemaal niet wie de mol is. En dat was nu niet zo sympathiek van de anderen. Maar ik zou hetzelfde gedaan hebben. Enfin, zo'n hele uitleg. Ze hebben mij uiteindelijk toch onder een douche gezet en direct op het vliegtuig gezet. Direct terug naar België vlogen. En daar heb ik eerst een week geslapen. Ik was kapot. Ik had trouwens tijdens de auditie ook goed benaderd van, ja, ik heb eigenlijk wel 8 uur slaap per nacht nodig. En ze ook, oh, geen probleem. Ik denk dat ik op een heel week tijd 8 uur geslapen heb. Dus ik moest er even van bekomen. Toen ben ik ook beginnen schrijven. Dat kwam terug. Ik had tijd, ik had goesting, ik had inspiratie. Dat schrijven is teruggekomen. En ook ben ik beginnen nadenken. Van heel dat traject, van die comfortzone uit te breiden, dat heb ik nu wel heel goed gedaan op privégebied. Waarom zou ik dat ook niet professioneel gaan doen? Waarom zou ik niet daar ook eens die stappen durven zetten om, wat ik dan eigenlijk toch ook nog wel mijn comfortzone vind, maar heel spannend, naar iets, een job dat mij energie geeft en waar ik met heel veel plezier al mijn energie in steek. En ik ben mij gaan herscholen, ik heb certificaten behaald. En ik heb de job van mijn leven gevonden als coach voor een bedrijf in Capelle. Dus je kunt zeggen dat ik via Diksmuiden over Argentinië in Capelle en vanavond hier voor jullie ben beland. En er is een kortere weg, dat weet ik ook. Maar de mijne was gewoon super, super plezant en boeiend en ja, interessant. En ja, de Mont Blanc die heb ik dus niet beklommen. Maar mijn comfortzone is wel een pak heuvelachtiger geworden.
Dat was het relaas van Ruud. Ze vertelde het in Bolwerk in Antwerpen. Dit is een podcast natuurlijk, maar als je eens zou willen zien hoe dat moet zijn om letterlijk paf met verf een slag in je gezicht te krijgen en zo te beseffen, shit, nu ben ik echt wel buiten mijn comfortzone gegaan, dan moet je eens in Google Ruud uit de Mol intypen. En dan kom je terecht bij toch wel bijzondere filmpjes. We houden relaasavonden in Gent en in Antwerpen. Als je er graag zo eentje wilt bijwonen, dan moet je maar eens gaan kijken op onze website. Die is nog altijd www.relaas.be. Wij bestaan dankzij de ondersteuning vanuit cultuur van de Vlaamse gemeenschap, jawel, en dankzij de dienstcultuur van de stad Gent. En dankzij jullie, de luisteraars van Relaas. Doe ons een pleziertje, stuur dit verhaal door naar iemand aan wie je moest denken toen je dit verhaal hoorde. En als je wil, dan kan je ons ook maandelijks een kleine donatie doen. Dat kan via onze Patreon-pagina die we daarvoor speciaal hebben opgezet. Op onze website vind je een Patreon-knop en daarmee kan je ons maandelijks 2 of 5 euro of eventueel meer storten. Op die manier word je Relaas Mecenas. En het zijn die mecenassen waarop we steunen om verder ons ding te kunnen blijven doen. Dankjewel. Dankjewel ook aan een Hopzak, Husset, Urgent FM, Pulp Deluxe en Chase. En dankjewel aan jou. Vergeet niet, je hoeft niet per se die Mont Blanc op te gaan om iets te beleven. Soms is een tripje naar Dixmuiden al een microavontuur.